luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heer tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Goedemorgen iedereen. Voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is Mark de Korte en ik mag vanochtend het woord brengen. Vorige keer zijn we begonnen met onze serie in het Evangelie van Marcus. En we hebben het eerste vers behandeld, we zijn een keer opgeschoten al. En we hebben daarin gezien dat het Evangelie van Marcus is gecentreerd rondom twee belijdenissen. De eerste helft van het boek bouwt op naar de eerste belijdenis van Petrus, dat Jezus de Christus is. En dan vervolgens de tweede helft van het boek bouwt op naar uiteraard de kruisiging van Jezus. Maar ook bouwt op naar de belijdenis van de hoofdman, dat Jezus de Zoon van God is. En die twee belijdenissen die vormen de kern van het evangelie van Marcus en vormen de structuur waarin hij zijn evangelie neerzet. We hebben vervolgens ook een soort reis gemaakt, zeg maar, door het Nieuwe Testament. Om een beetje een breder beeld te krijgen, een beter beeld te krijgen van het evangelie. En wat is dat goede nieuws? En wat is het dat het nieuws goed maakt? En we hebben gezien dat het de komst is van een levende God. De komst is van een soeverein, heersende koning. Die in de persoon van Jezus als redder gekomen is. En Jezus heeft een zonderloos leven geleden. Heeft het leven geleid dat wij hadden moeten leiden, heeft de dood gestorven die wij hadden moeten sterven. En is in onze plaats voor onze zonde gestorven om voor onze zonde te betalen, om zo de weg naar de Vader weer vrij te maken. En vervolgens is hij begraven, is hij 3 dagen later opgestaan, heeft hij de dood overwonnen en op die manier eeuwig leven voor ons bewerkstelligd op basis van geloof in hem.
Dat is de kern van het evangelie. Dat hebben we vorige keer gezien. We hebben ook een soort conclusie kunnen trekken dat er vele aspecten zijn, dat er heel veel mooie dingen zijn die we krijgen vanuit het evangelie, maar dat uiteindelijk God zelf het evangelie is. Ja, dat we God krijgen, dat is uiteindelijk waar het om gaat. En dat we dus niet de giften die we krijgen boven de gever moeten stellen, maar juist de gever boven alles moeten stellen. We hebben ook gezien dat het een uitnodiging is, een oproep is, tot geloof en tot bekering die toen uitging, maar die ook vandaag nog steeds uitgaat naar een ieder van ons. Ja, dus het vraagt om een reactie. Het vraagt om dat we iets doen. Zowel misschien initieel, maar ook gewoon continu, van dag tot dag. En dat idee van geloof en bekering, die oproep daartoe, dat zien we ook terug vandaag in onze tekst als we gaan lezen. Dus ik wil vragen of jullie Bijbel willen openslaan naar Marcus hoofdstuk 1... En dan gaan we samen lezen van vers 2 tot en met vers 8. Marcus hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 8. En daar staat het volgende. Het is zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden allen door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. En Johannes was gekleed in kameelhaar, had een leren gordel om zijn middel en hij at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte en zei, na mij komt hij die sterker is dan ik. Bij wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Laten we bidden. Vader Heer, ik dank u dat we hier met z'n allen bij elkaar mogen zijn, Heer, als gemeente, als uw lichaam, als uw lichaam, Heer. Ik bid dat u hier aanwezig bent, dat u door ons heen werkt, Heer. Dank u voor uw woord, dat we dat mogen openen in vrijheid. En maak onze harten zacht, Heer. Laat uw woorden vandaag gesproken worden. Laat het landen op zachte harten, Heer. dat we als veranderde mensen weg mogen gaan, Vader. Ik bid dat in Jezus' naam. Amen. We hebben vorige keer in dat openingsvers gezien dat het evangelie betekent dat de koning komt. En Marcus gaat vervolgens vanaf vers 2 gaat hij dat aan ons uitleggen. Ja, gaat hij dat vormgeven, gaat hij dat evangelie gaat hij ontvouwen, zeg maar. En aangezien de komst van het evangelie de komst van het koninkrijk is, de komst van de koning is, zou je verwachten dat Marcus hier vervolgens mee begint. Maar dat doet hij niet. Ja, Marcus begint met de komst en de belofte van de heraut, van de boodschapper. En dat is eigenlijk niet zo vreemd. Want Marcus schrijft aan heidenen in Rome en dat past binnen hun wereldbeeld. Ja, voor Romeinen, voor die heidenen, voor die Romeinse heidenen, was het beeld dat als een koning zou komen, dan zou zo'n koning voorafgegaan worden aan een heraut, aan een boodschapper die gezag had, die geloofwaardig was om de komst van de koning aan te kondigen. Ja, er was nooit een koning die zomaar langskwam en die zegt, hoi, ik ben er, ik ben de koning. Ja, er is altijd een voorloper. Ja, en de koning had een gevolg en de koning had entourage bij zich. Maar hij had altijd iemand die vooraf ging en die hem kwam aankondigen. Om de weg en de mensen voor te bereiden op zijn komst. Er was iemand met autoriteit. Ja, iemand die geloofwaardig was. En dus in lijn der verwachting gaat Marcus terug naar het Oude Testament. Maar hij doet dat niet met een profetie over de koning. Hij doet dat niet met een profetie over Jezus. Maar hij doet dat met een profetie over de belofte van de heraut. En hij zegt in vers 2 en 3, het is zoals er geschreven staat in de profeten. Zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uitgaat, uw weg gereed zal maken. En de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. We zien hier twee verschillende profetieën, vers 2 en vers 3. In vers 2 is een profetie uit Maleachi hoofdstuk 3. En daar staat dat God iemand vooruit zal sturen, ja, de heraut. En in vers 3, die komt uit Jesaja hoofdstuk 40 vers 3. En daar staat dat die persoon, dat iemand een stem uit de woestijn zal komen. En dat is dezelfde persoon. Want ze hebben dezelfde taak. En de taak is dat ze de weg van de Heere gereed maken. Dus dan weten we, als we iemand horen, als we een stem uit de woestijn horen, en de taak van die persoon is de weg van de Heer gereed te maken, dan weten we dat die persoon door God gestuurd is. Ja? Dat hij de autoriteit van God achter zich heeft. Maar ik denk ook als we verder kijken, en we kijken meer naar de profetieën achter, hè, wat de profetieën zelf betekenen, de achtergrond ervan, dan zien we denk ik ook een krachtig beeld wat ons hierin helpt. Als we kijken naar Jesaja hoofdstuk 40, dan lezen we daar dat de Heer gaat komen, dat Yahweh gaat komen. De Heer die de hemel en aarde geschapen heeft. De Heer die door Mozes, door de doornstruik naar Mozes heeft gesproken. De Heer die met zijn heerlijkheid het tabernakel en later de tempel gevuld heeft. Die God, die Heer, die gaat komen. En zijn heerlijkheid zal opnieuw geopenbaard worden. Vandaar dat als we in Johannes 1 vers 14 kijken, en Johannes daar zegt, op het moment dat Jezus komt, zegt hij dat wij zijn heerlijkheid gezien hebben. Ja, want de heerlijkheid van God zal opnieuw geopenbaard worden. We zien ook dat God herstel kon brengen in Jesaja hoofdstuk 40. Dat hij het volk terug wil brengen naar hem. En dat is een goed bericht voor het volk, want dat hadden ze nodig om te horen. En dat is ook een goed bericht voor ons, dat God komt om herstel te brengen. Want ik denk dat wij met z'n allen ook naar herstel verlangen. Ja, ik denk dat als we waarlijk naar onszelf kijken, dat we zien dat we niet functioneren zoals bedoeld. Ja, dat we niet tevreden zijn. En ik denk dat een goed teken daarvan is dat als we naar een boekwinkel zouden gaan, dat er hele planken vol staan met boeken voor zelfhulp. We zijn gewoon niet tevreden met elkaar, met onszelf. Ja, we willen dat het beter gaat. We willen meer. Ja, dus, maar God komt herstel brengen. echt herstel. Als we dan naar de andere profetie kijken in Maleachi, en we zouden Maleachi lezen, dan lezen we in hoofdstuk 2 van Maleachi dat Israël aan het klagen is tegen God, over God. Ja, God lijkt de goddeloze te belonen en God lijkt dat hij zijn gerechtigheid niet uitoefent in de wereld. En in Maleachi hoofdstuk 3, in ons vers van vandaag, dan zien we de reactie van God, dat God een heraut, een boodschapper gaat sturen, om aan te kondigen dat hij zelf gaat komen om alles recht te zetten. En ook dat is muziek in de oren van de Joden die onderdrukt werden door de Romeinen. Ze hadden nodig dat iemand komt die alles recht komt zetten. Wij zijn niet onderdrukt, in ieder geval hier niet. Maar we zien wel ook een wereld om ons heen vol onrecht en verlangen naar God die terugkomt, denk ik, om alles recht te zetten. En dan lezen we in vers 4 die woorden: Johannes kwam in de woestijn. Die belofte wordt waarheid. En als we zouden naar het andere evangelie zouden gaan in Johannes hoofdstuk 1 vers 23, dan lezen we daar dat priesters en levieten kwamen uit Jeruzalem naar Johannes toe en ze vroegen wie hij was. En hij zei daar, Johannes die zegt daar, ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere recht, zoals Jesaja de profeet gesproken heeft. Johannes zelf zegt, ik ben die profeet, ik ben de belofte waar het eerder over gegaan is. Ja? Ik ben de beloofde boodschapper. En dat is natuurlijk een monumentale gebeurtenis in Israël. Na al die jaren van stilte, dat God niet sprak, spreekt God weer. De stilte wordt doorbroken met de woorden van de heraut dat de koning gaat komen. En dat is goed nieuws, want als de heraut er is, dan betekent het dat de koning niet ver achterblijft. Dus die belofte die gemaakt is, gaat daadwerkelijk in vervulling. Niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld. Ja, voor de hele wereld begint God hier zijn grote reddingsplan te ontvouwen. En dat hebben we nodig. Ja, we hebben dat reddingsplan nodig. We moeten niet alleen horen dat we redding nodig hebben en dat God die redding verzorgt. Ja, dat we een God hebben die zoveel om ons geeft en zo goed voor ons zorgt dat hij ons wil redden. Dat hij wil komen en dat hij wil dat we weer terug bij hem komen en ons wil herstellen naar zijn evenbeeld. Maar we hebben het ook nodig om te horen dat God zijn beloftes nakomt. Ja, op zijn manier, in zijn timing, brengt God zijn beloftes tot werkelijkheid. En het is zo goed om dat te horen en zo goed om dat te lezen, dat we een God hebben die te vertrouwen is. Ja, want dat is zijn karakter. Dat we kunnen bouwen op hem. Dat we kunnen bouwen op zijn woord. Dat we kunnen bouwen op zijn belofte. Als een vast en onwrikbaar anker voor onze ziel. Dat we een God hebben die meent wat hij zegt. Dat hij gaat doen wat hij zegt te gaan doen. Ja, dat als we bidden en we vragen iets in gebed aan God en het antwoord van God is ja, dat we erop kunnen bouwen dat hij dat ook zal gaan doen dan. Want hij heeft ja gezegd. En hij komt zijn beloftes na. Op zijn manier, in zijn timing. En als de storm in ons leven op zouden steken, dan weten we en kunnen we ervaren dat we op hem kunnen leunen. Op basis van wat hij in zijn woord zegt. Als we bijvoorbeeld kijken naar de psalmen, dan zie je in de psalmen dat continu dat er gezegd wordt dat God een toevlucht is. Ja, en we zien bijvoorbeeld in Psalm 46 vers 2 dat er staat, God is ons een toevlucht en kracht. Hij is een hoge mate, een hulp gebleken in benauwdheden. Ja, dus God is onze toevlucht, dat wordt daar beloofd dat hij dat is. Als we vervolgens naar Psalm 59 vers 17 kijken, dan staat er, ik echter zal van uw macht zingen en 's morgens vrolijk zingen van uw goedertierenheid. Want u bent voor mij een veilige vesting geweest. Een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde. Dus we zien de belofte van God, wie hij is, zien we werkelijkheid worden in zijn woord. En dat is zo kostbaar, dat we niet alleen de beloftes van God hebben, maar dat we ook in zijn woord die beloftes werkelijkheid zien worden. Dat we die beloftes uitzien komen. Dat is goed voor onze ziel, om te horen, om te weten, om zelf te mogen ervaren. Nou, Marcus had veel kunnen zeggen over Johannes. Als we naar de andere evangeliën zouden kijken, dan zien we dat er veel gezegd wordt over Johannes. Ja, Marcus had dat ook kunnen doen. Marcus had het kunnen hebben over de ouders van Johannes, hè, over Zacharias en Elisabeth en hoe ze zwanger zijn geworden. Hij had het kunnen hebben over dat zelfs in de baarmoeder Johannes al vervuld werd met de Heilige Geest. Hij had iets kunnen zeggen over het feit dat Johannes familie is van Jezus. Of dat beide moeders, hè, de moeder van Johannes en de moeder van Jezus, elkaar ontmoet hebben voor de geboorte, toen ze allebei zwanger waren en zelf wisten dat God een wonder in hun gedaan had. Marcus had iets kunnen zeggen over hoe Johannes de culminatie, het hoogtepunt is van het Oude Testament. En dat het Oude Testament eigenlijk niet eindigt bij Maleachi, maar bij Johannes. Hij had zelfs naar de woorden van Jezus toe kunnen gaan in Matteüs hoofdstuk 11, waarin er staat, waarin Jezus zegt, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Waarom niet? Omdat Johannes de Doper de grootste verantwoordelijkheid, de grootste eer van een ieder van ons had gekregen, om namelijk de aankondiging van de koning van de Messias te doen en zijn weg gereed te maken voor een ieder van ons. Maar Marcus zegt niets daarover. Niets van die dingen, zegt hij. Hij houdt het heel kort en hij zegt alleen iets over zijn uiterlijk en over wat hij eet. Ja, hij zegt in vers 6, Johannes was gekleed in kameelhaar en had een leren gordel om zijn middel en hij at sprinkhanen en wilde honing. Vreemd niet dat hij alleen dit over hem zegt. Wilde hij ons laten weten dat Johannes gewoon een hele vreemde snuiter was? Ik denk het niet. Maar misschien ook wel, want misschien was hij het ook wel, ik weet het niet. Maar ik denk dat het in lijn is met wat Marcus hier probeert te doen. En dat is namelijk Johannes neer te zetten als een belangrijk persoon. We hebben namelijk eerder gezien in vers 2 en 3 dat hij door de profeten is aangekondigd. En we hebben daar ook in gezien dat hij door God zelf gestuurd is. En ik denk in dit vers 6 zien we een ander belangrijk aspect over Johannes. We lezen dat hij gekleed was in kameelhaar en een leren gordel om had. Nou, hij leefde in de woestijn, dus je zou kunnen zeggen dat nou, als je in de woestijn leeft, dat je misschien niet veel opties hebt en misschien ook niet zozeer met de mode van de dag meegaat of niet eens weet wat dat is. Maar ik denk dat er meer speelt. Als we namelijk terug zouden gaan naar het Oude Testament en we zouden naar Zacharia hoofdstuk 13 gaan, dan wordt daar gesproken over valse profeten. En in vers 4 van hoofdstuk 13 van Zacharia, dan wordt daar de suggestie gewekt, er wordt iets opgemerkt over valse profeten, dat als die valse profeten mensen wilden misleiden als valse profeten, dat ze een haren mantel gingen dragen. En de vraag die we ons moeten stellen is, waarom zouden valse profeten een haren mantel gaan dragen? En het antwoord is namelijk heel simpel, omdat ware profeten een haren mantel dragen. Dus zo leken ze het meest op echte profeten. Als we naar Jezus gaan, naar zijn woorden in Matteüs 7, vers 15, en hij zegt daar dat we op onze hoede moeten zijn voor valse profeten in schapenvacht, dan is dat woord vacht hetzelfde woord wat eerder in Matteüs gebruikt wordt om de kleding van Johannes duidelijk te maken. Ja? En voor de duidelijkheid, als er staat schapenvacht of er staat kamelenhaar, dan is dat niet de huid van een kameel die hij tot een soort kleding heeft omgebouwd. Maar het is daadwerkelijk het haar wat ze hebben genomen en netjes hebben verweven als wol en daar een soort trui van hebben gemaakt. Ik weet niet precies hoe het eruit heb moeten zien. Maar het is niet de huid, het is echt alleen het haar, zeg maar, wat tot een trui, zeg maar, tot een mantel is gemaakt. Ja, dus Matthäus zegt, Jezus zegt in Matthäus, als we moeten, hè, pas op voor de valse profeten in schapenvacht, dan is dat vacht, dan is hetzelfde als wat Johannes droeg. Ja, dat is het kamelenhaar. Hetzelfde wordt bijvoorbeeld gezegd over Elia in 2 Koningen hoofdstuk 1. Ja, wat hij droeg is hetzelfde als wat Johannes draagt. Waarom? Omdat de ware profeten op die manier gekleed gingen. Dus Marcus geeft niet veel informatie over Johannes, maar ik denk wat hij aan ons aan informatie geeft, is precies wat we nodig hebben om te horen. Namelijk dat Johannes de ware profeet is. Hij is gestuurd door God zelf, hij is door profeten aangekondigd en hij is zelf een ware profeet. Dus Johannes is de heraut die de weg van de Heer komt gereed maken. Dus wat betekent dit? Hoe moeten we dit zien? Hoe heeft hij dit gedaan? Vers 4 en 5. Johannes kwam in de woestijn en doopte en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonden. En heel het Judese land en de inwoners van Jeruzalem liepen naar hem uit. En ze werden alle door hem gedoopt in de rivier de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Wat we denk ik in ieder geval kunnen zeggen, is dat het gereedmaken van de weg is in ieder geval het gereedmaken van mensen om de koning te ontvangen. En hoe deed hij dit? Hij deed dit door te prediken. Ja? Een doop van bekering tot vergeving van zonde. Met andere woorden, de mensen hadden vergeving van zonde nodig. Dat was het gereedmaken van de weg. Mensen hadden vergeving van zonde nodig. En hoe kwam dat tot stand? Door je van je zonde te bekeren. En in ieder die zich van hun zonde wilde bekeren, kon dat kenbaar maken, kon dat duidelijk maken door zich te willen laten dopen. Dus die doop aan zich was niet de vergeving van zonde. De doop was een uiterlijk vertoon, een uiterlijke indicatie dat mensen zich wilden bekeren van hun zonde. En dat is een radicale boodschap van Johannes, omdat namelijk de Joden in principe niet echt een doop kenden. Als we naar het Oude Testament gaan, dan zien we zelfs het principe van reinigen en wassen. En wassen was voor de Joodse gelovigen. Ja? En daar waar offers vaak voor waren voor het verzoenen van zonde, was het wassen of het baden meer voor het reinigen als een gevolg van zonde of het gevolg van een soort onheilige situatie waarin iemand was. Om een paar voorbeelden daarin te geven, we zien in Exodus hoofdstuk 19 dat op het moment dat het volk zich klaarmaakt voor de komst van God van de berg af, dat zij hun moeten wassen. Ja, hun kleding moeten wassen, voordat God kan verschijnen. We zien in Leviticus hoofdstuk 8, als Aaron en zijn zonen tot priesters gewijd worden, dat onderdeel daarvan is dat ze zich moeten wassen voordat ze hun priestelijke kleding aankrijgen. We zien in Leviticus 14, om gereinigd te worden van melaatsheid, moest een persoon zichzelf en zijn kleding wassen. En we zien het in Leviticus 16, de grote verzoendag, dat als onderdeel van de voorbereidingen van het aankleden van de hoge priester, dat hij zichzelf moest wassen. Ja, dus we zien ceremoniële reinigingen in het Oude Testament, maar we zien niet de doop aan zich. En de doop was meer iets wat blijkbaar tussen het Oude en het Nieuwe Testament begon te ontstaan, als zijnde een doop voor heidenen om zich te bekeren tot het judaïsme. Dus dat is het beeld wat de Joden hadden op het moment dat Johannes daar was. Ja, maar de doop is iets voor heidenen om zich te bekeren, is niet voor ons. En hier komt Johannes en die nodigt alle Joden uit om zich te laten dopen. Dat is radicaal. Want dat betekent dat hij in principe vraagt aan de Joden om zichzelf niet beter te zien dan de heidenen. om zichzelf op gelijke voet te stellen met de rest van de wereld. En toe te geven dat zij, net als de heidenen, zoals ze waren, niet klaar waren om de koning te kunnen ontvangen. Dat ze eerst gedoopt moesten worden. En dat is een enorme bekentenis voor Joden, want Joden die achten de heidenen als minderwaardig. Want de Joden hadden namelijk het verbond met God. De Joden hadden Abraham. Ja, dus het was een radicale boodschap van Johannes waar hij mee kwam. Ja, dus hij roept op tot een radicale bekering en dus een radicale doop als gevolg. Vandaar dat hij ook Johannes de Doper werd genoemd en daarom bekend stond. Want dat was iets unieks, iets vreemds, iets radicaals, iets anders. Maar de oproep van Johannes is ook een oproep van oordeel. Ja, hij predikte oordeel. Hij zei, bekeer je, want je bent niet klaar voor de komst van de koning. En als we naar andere evangeliën gaan, dan zouden we ook kunnen lezen dat hij verwijst naar Jezus en wat Jezus komt doen. En wat Jezus komt doen is, hij komt met oordeel. Dat is wat mensen ertoe aanzetten om van hun zonde te bekeren. Dat als de Messias kwam, dat zij niet klaar waren om toegelaten te worden in het koninkrijk van de Messias. Dat ze van buitenaf zouden moeten toekijken. Dus het oordeel was op komst. En hoewel God dan op die manier zeg maar als een God van oordeel wordt neergezet, is het tegelijkertijd ook een God van genade. Want met dat oordeel komt ook de boodschap van Johannes dat er vergeving van zonde is. Als je je bekeert. Ja, en omdat iedereen deel wilde uitmaken van het koninkrijk van God, kwamen mensen in grote getalen om gedoopt te worden. En beleden ze hun zonde in die doop. Maar Johannes is slechts de heraut, is slechts de boodschapper, is slechts de voorloper. Hij is niet het hoofdprogramma, maar het voorprogramma. Als we naar een concert gaan, dan gaan we over het algemeen voor het hoofdprogramma naartoe. En het voorprogramma is leuk en is misschien een beetje in dezelfde trant qua muziek als het hoofdprogramma. Maar je komt niet voor het voorprogramma, je komt voor het hoofdprogramma. Johannes was het voorprogramma. Hij stond in de schaduw van wie er na hem kwam. Als we kijken naar vers 7, dan staat er, hij predikte en zei, na mij komt hij die sterker is dan ik, van wie ik het niet waard ben neer te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. Johannes wijst naar Jezus, hij die sterker is, is Jezus. Is de Heer, is Yahweh, is God geopenbaard in het vlees, is de koning die gaat komen. En hij die naar Johannes komt, is op elke manier zoveel mooier, zoveel groter, zoveel beter dan Johannes. Er is geen vergelijk tussen Johannes en Jezus. Dus zowel Johannes, dat Jezus zelf over Johannes zegt, hij is de grootste van ieder die geboren is, zegt Johannes, er is geen vergelijk tussen mij en tussen wie er gaat komen. En Johannes zegt, ik ben het niet eens waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Nou, het losmaken van de riemen van sandalen was echt het laagste van het laagste wat een dienaar kon doen. En ik heb twee citaten gevonden uit oude Joodse bronnen, waarin dat duidelijk wordt. Eén citaat zegt, een Hebreeuwse slaaf mag de voeten van zijn meester niet wassen, noch zijn schoenen aandoen. Anders zegt, alle diensten die een slaaf voor zijn meester doet, moet een leerling voor zijn leraar doen, met uitzondering van het uittrekken van zijn schoenen. Ja, dat was echt de laagste van de laagste taak. Zo klein en onbenullig ziet Johannes zichzelf ten opzichte van Jezus die gaat komen. En ik denk een van die redenen waarom dat zo is, omdat wat hier staat, dat Johannes slechts met water kon dopen. Johannes kon slechts met water dopen. Voor de mensen die uitwendig aangaven dat ze gedoopt wilden worden, kon hij mensen dopen. Maar hij had geen invloed, hij had geen inzicht op wat er inwendig in de mens afspeelde die hij doopte. Het enige wat Johannes kon doen, is met water dopen. Dat was ook het enige wat hem gevraagd was om te doen, als voorloper. Paulus zegt in Handelingen 19, vers 4, Johannes doopte met de doop van bekering en zei tegen de mensen dat ze moesten geloven in degene die na hem zou komen, namelijk Jezus. Maar Jezus zal dopen met de Heilige Geest. Nou, ik wil niet afdwalen nu in allerlei theologieën over de doop in de Heilige Geest. Maar dit is geen charismatische tweede doop waar Johannes het hier over heeft. Johannes zegt slechts dat Jezus kan zorgen voor echte verandering van binnenuit. Als we naar de woorden van Jezus gaan in Johannes hoofdstuk 3, als hij met Nicodemus praat, in vers 3 en 5, dan zegt Jezus dit: als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. De doop van Johannes kon dit niet bewerkstelligen, maar Jezus maakt ons zalig door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dit is waar de doop van Johannes naar verwees. En wat de doop van Johannes heeft vervangen. Ja, de doop die complete innerlijke reiniging en vernieuwing geeft door de Heilige Geest. Kijkend in geloof naar Jezus en zijn voltooide werk aan het kruis. We zijn nu door die verse heen gegaan. We hebben ingezoomd op Johannes, de profeet, de heraut. En hoe hij beloofd was, hoe hij gekomen was, hoe wat zijn bediening was en naar wie hij verwees. Maar ik wil eigenlijk ook uitzoomen. Naar het grotere geheel kijken. En als we uitzoomen van Johannes, dan zien we dat Johannes in de woestijn is. En ik denk dat dat belangrijk is. God en Israël hadden een bijzondere band als het gaat om de woestijn. En dat zien we hier terugkomen en dat zien we ook terugkomen in de komende versen. Als je zelf verder leest, als het gaat om Jezus zelf. En dat beeld van de woestijn is een beeld wat begint in Exodus. Want daar zien we voor het eerst dat het volk de woestijn ingaat. En dat was een doortocht van Egypte naar het beloofde land. En als we in Exodus zouden lezen, dan zouden we lezen dat die woestijn slechts bedoeld was als een doortocht. Het was geen plek om te blijven. Het was geen plek om lang te blijven. Dat werd het uiteindelijk wel, maar dat was niet de bedoeling. En we zien positieve en negatieve aspect van dat beeld van de woestijn, zien we terugkomen hier in dat beeld van Johannes, denk ik. Want het concept van bekering, waar Johannes het hier over hebt, is diep geworteld in het beeld van de woestijn. Als we namelijk de profeten zouden lezen, en als de profeten het hebben over het bekeren van Israël als volk, dan zie je keer op keer dat ze het hebben over een terugkeer naar de oorspronkelijke relatie met de Heer. Dat ze het continu hebben over een terugkeer naar de woestijn. Waarom? Omdat in de woestijn het begin was van de relatie tussen God en zijn volk. Ja. In Exodus hoofdstuk 4 noemt Israël God zijn zoon. In Exodus hoofdstuk 19 wordt Israël tot Gods eigendom bestempeld. In Exodus 24 maakt God een verbond met Israël. Het zijn belangrijke elementen tussen God en Israël als volk, die allemaal in de woestijn afspelen. Als we naar een profeet zoals Hosea kijken, dan praat hij juist positief over de tijd in de woestijn, als een tijd van het ware zoonschap van Israël. En verwijzen ze naar de toekomst als God opnieuw op die manier naar zijn volk zal kijken. Dus de oproep van Johannes is een oproep aan het volk om terug te keren naar de oorspronkelijke relatie met de Heer. Om terug te keren naar het ware zoonschap, zoals in de woestijn. Paulus zegt in 1 Korinthe 10 vers 2 dat de tocht van Israël door de zee, ja, om uit Egypte de woestijn in te komen, symbolisch was van een doop. Het scheidde hun namelijk van hun oude leven in Egypte en bracht hun naar hun nieuwe leven in het beloofde land. Het bracht hun, het is de uittocht en de doop, bracht hun uiteindelijk in de woestijn naar het sluiten van een verbond met God. Dus de oproep van Johannes voor een doop is als het ware een oproep tot een nieuwe uittocht. Een uittocht uit het oude leven van Israël, als voorbereiding tot het sluiten van een nieuw verbond wat Jezus kon brengen. Maar de woestijn was ook een plek van oordeel. Als we in Numeri zouden lezen, dan zouden we het hele verhaal kunnen lezen hoe Israël er niet voor kiest om het beloofde land binnen te gaan. Ja, met de 12 spionnen, 2 zeiden laten we het doen, 10 zeiden we willen niet. Ja, en het hele volk zegt we gaan niet het beloofde land binnen. En God oordeelt hun daarvoor door hen 40 jaar in de woestijn te laten rondzwerven. Dus de woestijn is ook een plek van oordeel. En dus de oproep van Johannes naar het volk toe om naar de woestijn te komen, is een oproep van het volk om hun eigen geschiedenis weer onder ogen te komen. Een geschiedenis van ongehoorzaamheid en rebellie. En om een nederig verlangen te uiten om opnieuw te willen beginnen. Dat zien we ook terug in de oproep van Johannes. Dopen van de Heilige Geest, of met de Heilige Geest, heeft ook een oorsprong in de woestijn. In Jesaja, volgens mij het hoofdstuk 66, kunnen we lezen dat Jesaja zegt dat de tocht door de woestijn een tocht was onder leiding van de Heilige Geest. En dat dit het volk rust gaf. Dus Johannes roept het volk de woestijn in afwachting van een belofte van een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest, die de ultieme rust zal brengen. En we zien dat in Jezus terugkomen, dat beeld. Dus het beeld van de woestijn, gecombineerd met het beeld van oordeel en bekering en verbond, is sterk, denk ik. En is ook van ons vandaag van toepassing. We hebben niet dezelfde geschiedenis als Israël, maar we hebben dezelfde zwakheden en dezelfde zonden als Israël. Dus ik wil afsluiten met 4 vragen te stellen, die denk ik zeg maar even een laagje daaronder gaan, naar het beeld kijken van Israël en de woestijn. De eerste vraag is, ben je bereid gehoor te geven aan de stem uit de woestijn? Johannes' stem van bekering ging toen uit, net als dat Gods stem van bekering nu nog steeds uitgaat. En de vraag is, hoor je die stem? Geef je gehoor aan die stem? We leven in een wereld vol geluid, ja, vol ruis. Wekkers, huisgenoten, koffiezetapparaten, muziek, buren, medereizigers in het openbaar vervoer, collega's, echtgenoten, kinderen. Al dat soort dingen leveren geluid op, leveren soms ook ruis op om ons heen. Ja. En ik merk voor mezelf dat als het helemaal stil is om me heen, dat ik een beetje ongemakkelijk voel. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. En ik denk van, ik moet iets horen. Ja, ik zet een muziekje aan of wat dan ook. Ik ben ook opgegroeid met een moeder die altijd de radio aanzette de seconde dat ze wakker werd, zeg maar. Ja, stilte is iets voor. Ja. Maar door die ruis, door al dat geluid wat we graag om ons heen willen hebben, is het ook soms moeilijk om Gods stem te verstaan. Om Gods stem te kunnen onderscheiden van de ruis om ons heen. Maar Johannes hier geeft ons een oproep om bedacht te zijn op Gods stem. En hij roept ons op om terug te keren naar hem. Dat is de stem die roept. Die stem zegt, kom terug naar mij. Terug te keren naar hoe een relatie met God behoort te zijn. En misschien ken je of herken je die stem van God nog helemaal niet. En is misschien vandaag de eerste dag dat je de stem van God echt hoort en kan onderscheiden en gehoor kan geven aan zijn uitnodiging. En misschien hoor je zijn stem wel, maar wil je er geen gehoor aan geven? Zit je lekker in waar je in zit en denk je, oh God, nu even niet. Ik wil mijn eigen ding doen. Dan is dit misschien het moment om je te bekeren daarvan en weer te luisteren naar Gods stem die spreekt. En misschien geef je al gehoor aan zijn stem en is het gewoon een moment van dankbaarheid. God roept en hij roept ons terug naar hem. En hij roept ons terug naar een plek van verzoening, een plek van herstel, een plek van liefde, een plek van genade. Dus geef gehoor aan zijn stem. Tweede vraag. Ben je bereid om Egypte te verlaten? Gods oproep is een roep om in beweging te komen. God roept het volk ergens vandaan om naar hem toe te komen. En hij roept ons ergens vandaan om naar hem toe te komen. Hij vraagt ons om in beweging te komen, om keuzes te maken, om voor hem te kiezen in plaats van ons. En Egypte in de Bijbel is het beeld van de wereld, is een beeld van zonde, is een beeld van duisternis, is een plek waar wij van nature in vastzitten en een plek waar God uit ons uit vandaan wil roepen. En de vraag is dus, zijn we bereid om die plek te verlaten? Misschien als we eerlijk naar onszelf kijken, dan moeten we, denk ik, toegeven dat we van nature heel comfortabel zijn in onze zonde. Ja. De reden dat we zondigen is simpelweg omdat we ervan houden. Dat is een hele harde waarheid misschien, maar we houden gewoon van nature van zondigen. Johannes hoofdstuk 3 vers 19 staat er dat het licht in de wereld gekomen is, maar dat de mensen de duisternis liever hadden. Ze hadden de duisternis meer lief. Ja? En om een beeld te geven, dat woord voor liefhebben in de context van duisternis is het woord agape. Wat we zo graag zien als Gods liefde, maar een liefde is die je met al je hart doet. Ja, zonder voorwaarden in overgeeft. Ja, dus er staat hier dat de mensen zich het liefst overgaven aan de duisternis. Dat is hoeveel we van nature van onze zonde houden. Maar Paulus zegt in 1 Colossense 1 hoofdstuk vers 13, dat God ons uit de macht der duisternis heeft getrokken en in het koninkrijk van zijn zoon heeft neergezet. Van donker naar licht. Dus de vraag is, handelen we ook dan in die waarheid, dat we niet langer in de duisternis zijn, maar in het licht, in de waarheid? Of houden we misschien stiekem liefst nog één been in Egypte? Als we kijken naar Israël, kostte het niet heel veel tijd om Israël uit Egypte te halen. Maar het kostte 40 jaar om Egypte uit Israël te halen. Zijn er zonden in je leven waar je nog lekker aan vast wil houden? Of ben je bereid Egypte achter je te laten? Derde vraag. Ben je bereid om je rebellie en je ongehoorzaamheid onder ogen te komen? Voor Israël om naar de woestijn te komen, als een plek van oordeel, moesten ze hun zonde onder ogen komen. En een verlangen uiten om opnieuw te willen beginnen. Als we in Gods aanwezigheid komen, dan worden we geconfronteerd met de heiligheid van God. Van alle karaktereigenschappen die we lezen in Gods woord over God, is zijn heiligheid het enige wat in overtreffende trap wordt neergezet. Er staat nergens liefde, liefde, liefde. Genade, genade, genade. Nergens. Maar er staat wel keer op keer heilig, heilig, heilig. Ja, dus als we in Gods aanwezigheid komen, worden we geconfronteerd met zijn heiligheid. En worden we geconfronteerd dus met hoe zondig en niet heilig wij zijn. Ja, toen Jesaja in de aanwezigheid van zijn heiligheid trad, zei hij: wee mij, want ik verga. Ik sterf. Ik word vernietigd. Ik ben niks meer. Maar aan het kruis betaalt Jezus voor onze zonde. En heeft hij ook de macht over onze zonde overwonnen. En kunnen we dus andere keuzes maken. En kunnen we dus voor hem kiezen. Als we in Jezus zijn, kunnen we dagelijks van moment tot moment opnieuw beginnen. Dagelijks van moment tot moment opnieuw beginnen. Dat is goed nieuws. Paulus zegt in Romeinen 8, vers 13, want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Dus zijn we bereid om onze zonde onder ogen te komen en er continu aan te sterven. Als we onze zonde belijden, dan zal hij die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonde vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Hoe ontzettend mooi is het dat we zonder oordeel onze zonde onder ogen mogen komen, omdat deze aan het kruis door Jezus zijn betaald. En dus simpelweg de genade van God te mogen ervaren. Mogen in Gods aanwezigheid treden en zijn genade ervaren in het werken door onze zonde, in het sterven aan onze zonde, zonder oordeel. Daar is voor betaald. Vierde vraag. Ben je bereid om door de Heilige Geest geleid te worden? Net zoals de Heilige Geest Israël door de woestijn leidde, is de leiding van de Heilige Geest beschikbaar in ons leven. Toen Jezus wegging, toen zei hij: ik laat een andere trooster, een andere helper, een andere pleiter komen. En die kwam in de vorm van de Heilige Geest. En in Christus zijn we gedoopt in de Heilige Geest en mogen we dagelijks vervuld worden met de Heilige Geest en zo door hem geleid worden. Zo met hem wandelen en met hem leven. Die Heilige Geest die komt niet alleen langs zij om ons te helpen, maar die houdt onze ogen ook gericht op Jezus. Dus als we ons door hem laten leiden, dan leidt hij ons naar Jezus. Dan leidt hij ons naar vrijheid die alleen in Jezus te vinden is. Dan leidt hij ons naar rust die alleen in Jezus te vinden is. Dan leidt hij ons naar een leven dat alleen in Jezus te vinden is. Want waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En het denken van de geest is leven en vrede. Dus wat houdt je tegen om ja te zeggen op elk van deze vier vragen? Ben je bereid gehoor te geven aan de stem uit de woestijn die je naar een plek van verzoening en herstel roept. Ben je bereid om Egypte te verlaten en niet langer vast te houden aan je zonde? Ben je bereid je ongehoorzaamheid onder ogen te komen en vernieuwd te worden in zijn aanwezigheid? En ben je bereid om door de Heilige Geest geleid te vinden, te worden en rust te vinden? Dit is waar Johannes het volk toe oproept in de woestijn toen hij een doop van bekering predikte. En dit is ook de oproep die naar ons vandaag uitgaat. Maar de vraag is, ben je bereid? Laten we bidden. Vader, Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u dat u Johannes heeft gestuurd, Heer. Dat u uw belofte bent nagekomen. Heer, ik ben u dankbaar dat u gekomen bent, Heer. Dat Johannes naar u wees en dat u gekomen bent. Heer, ik bid, Heer, dat u ons helpt om bereid te zijn om naar uw stem te luisteren. Bereid te zijn om naar u toe te komen, Heer. Om u onder ogen te komen. Om in uw aanwezigheid te treden. Heer, help ons daarin. Help onze harde harten, Heer, om naar uw stem te luisteren en daar gehoor aan te geven. Heer, we zijn u zo dankbaar, Heer, voor uw offer aan het kruis. We zijn u zo dankbaar dat u voor onze zonden gestorven bent, Heer. We zijn u zo dankbaar dat we nu in uw aangezicht mogen treden en gewoon uw genade en uw liefde en al uw goedheid te mogen ervaren, Vader. Heer, help ons hart om dat meer en meer te verlangen ook. Heer, dat is iets wat u in ons moet bewerkstelligen. Heer, we kunnen dat niet op eigen kracht doen. We kunnen niet op eigen kracht naar u toe komen. We kunnen niet op eigen kracht leven zoals u dat van ons vraagt, Heer. Daar hebben we u voor nodig. Elke dag weer, van moment tot moment, Vader. Dus help ons daarin. Kom ons tegemoet, Heer. En we weten dat u de bewerkstelliger bent van beloften. We weten dat als u iets belooft, dat u het nakomt. Want u bent betrouwbaar. U bent goed. Heer, dus u roept ons, maar u roept ons naar een plek van goedheid. Van heiligheid. Van liefde. Heer, maak ons bereid. Maak ons hart zacht om daaraan tegemoet te komen, Heer, aan die stem. Heer, maak uw stem duidelijk tussen alle ruis die de wereld op ons afstuurt, Heer. Hoe zacht uw stem ook mag klinken, Heer. Maak het herkenbaar boven de ruis uit, door de ruis heen, Vader. Heer, ik bid u dat het iets is, Heer, dat we niet alleen vandaag mogen ervaren, Heer, maar ook morgenochtend als we opstaan. Als de week weer begint, de dingen van de dag weer gaan beginnen, Heer. Help ons ook in die momenten om naar u te kijken, naar uw stem te luisteren. Wat zegt u vandaag, Heer? Wat wilt u doen vandaag, Heer, door mij heen? Zodat we op u kunnen leunen, zodat we op u kunnen bouwen, dat we u kunnen vertrouwen, naar uw leiding kunnen luisteren. Heer, en met u mogen wandelen. Ik bid dat in Jezus' naam, Heer. Amen.
Tell you right now, it's gonna be all